Jeruzalem is al duizenden jaren het middelpunt van de aandacht, ook nu. Babyloniërs, Romeinen, kruisvaarders en Ottomanen, allemaal hebben ze om de stad gestreden. En dat laat zien hoe uniek Jeruzalem is. De Bijbel zegt in Zacharia dat Jeruzalem een zware steen voor de volken zal zijn. Wie haar willen tillen, zullen zich verwonden. En dat zien we ook door de eeuwen heen. En tegelijk wordt in de Bijbel Jeruzalem de stad van vrede genoemd. Maar vrede lijkt wel heel ver weg. Waarom roept deze stad zoveel strijd op? En wat betekent dat vandaag en voor de toekomst? Aan tafel dominee Willem Glashouwer. Willem, van harte welkom.
Dank
Fijn
je
dat
wel.
Je in onze uitzending bent. En we gaan het vandaag hebben over Jeruzalem, stad van vrede. Dat lijkt op dit moment nog niet echt werkelijkheid geworden, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst de actualiteit, want er gebeurt veel in deze dagen, deze maanden, deze jaren rondom Israël. En een aantal berichten vonden wij heel opvallend en hebben ongetwijfeld ook veel van de kijkers meegekregen. Woensdagavond werd de bekende Amerikaanse opiniemaker Charlie Kirk vermoord in Amerika. Hij was ook een verdediger van Israël in het publieke debat. Je hebt dat nieuws natuurlijk ook meegekregen. Wat zijn jouw gedachten daarbij? Hoe is het op jou overgekomen?
Ja, ik vind het vreselijk. Het was een hele intelligente man, ook een moedige man.
Een debater ook, ja.
Die het openbare debat zocht met tegenstanders. Met voor- en tegenstanders, vooral ook op de universiteiten, mm-hmm. waar het de vrijheid van meningsuiting in Amerika steeds verder bedreigd raakt. Ja. Waar kleine groepen steeds krachtiger en intimiderender gaan optreden. En dus de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van onderzoek en van onderwijs onder grote druk zetten. Mm-hmm. En dat proces gaat nu zo ver door dat de meningsuiting, wanneer je het niet kunt winnen in debat, de mond gesnoerd moet worden door politieke moord.
Ja. En dat is duidelijk wat hier
en
gebeurd
is. En dat is nu
ja.
duidelijk gebeurd. Een politieke moord om deze stem tot zwijgen te brengen. Ja. Om vanuit jouw optiek alles te gaan beheersen, overheersen. En niet meer bereid bent om dat nog openlijk ter discussie te stellen.
Nou ja, de motieven, sowieso de dader is nog niet gevonden. De motieven zijn ook nog niet bekend dus. Maar ik bedoel, het heeft er wel alle schijn van dat het bedoeld was zeg maar, om een stem het zwijgen op te
leggen. Ja, zo is het ook. Meteen door diverse commentatoren van de Amerikaanse media en ook door president Trump meteen gezegd, dit is politieke moord. Trump heeft er nog aan toegevoegd en het is niet de eerste. Hij heeft een rijtje van mensen, wat dan heet uit de rechterflank van de politiek, opgesomd die vermoord zijn. Ja. Duidelijk vanwege politieke redenen. En als het koekoeks eenzang gaat worden in de politiek, hè, we hebben dat
je
met Hitler-Duitsland meegemaakt.
Iedereen spreekt dezelfde woorden, heeft dezelfde mening. Dat is een
Ja, dat is eigenlijk ook het einde van de democratie. Dan gaat de dictatuur van één groep heersen. En als die het niet kan winnen met argumenten, dan worden de anderen gewoon vermoord.
Dan wordt geweld gebruikt, ja.
Zoals je dat in linkse dictaturen en in rechtse dictaturen in de loop van de geschiedenis gezien hebt.
Ja.
De linkse communistische dictatuur of de rechtse Hitler-dictatuur. De tegenstanders moesten zwijgen, het loodje leggen of uitgeroeid worden.
Ja, en een ander nieuws van vandaag is dat de Avrotros, die altijd het Eurovisie Songfestival uitzendt, dat die vandaag heeft aangegeven in een persbericht dat zij niet gaan meedoen aan het Eurovisie Songfestival als Israël wel meedoet. Dus met andere woorden, als Israël meedoet, nou, dan doen wij niet mee. En ze onderbouwen dat vanwege het geweld in Gaza. Maar ook de Israëlische inmenging in het Songfestival, waardoor het een soort van politiek project werd van Israël of zo. Nou, je hebt dit nieuws ook meegekregen. Wat vind je ervan, van dit besluit van de Avrotros, eigenlijk Nederland? Ik weet niet of je wel eens het Songfestival kijkt?
Nou, ik herinner me Teddy Scholten nog. Van heel lang geleden.
Ja, maar dit is een soort van een boycott van Israël eigenlijk.
Ongelooflijk. Een van de vele dingen op een rij waarmee ons land verkwanselt. De geweldige relatie die we eeuwenlang met het Joodse volk en ook sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 hebben gehad. Mm. Ik ben daar diep treurig over. En ik weet één ding, dat dit niet ontsnapt aan de aandacht van de Allerhoogste. Dat je druk bezig bent door al dit soort dingen zij zegen te verspelen.
Ja, omdat Israël steeds verder geïsoleerd wordt eigenlijk.
Omdat Israël steeds meer geïsoleerd wordt. Ik zal zegenen wie jullie zegenen. Ik zal vervloeken wie jullie vervloeken.
Ja. Nou ja, een ander voorbeeld van het isoleren van Israël, dat hebben we ook in de afgelopen dagen gezien bij de importboycott die minister David van Wil heeft aangekondigd. Hij heeft een algemene maatregel van bestuur aangekondigd, waardoor er dus een importverbod komt op producten uit de westelijke Jordaanoever. Daar is ook een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Het is nog onduidelijk wanneer de maatregel ingaat en wat die allemaal precies inhoud, maar jij bent, Willem, jij bent sinds het begin van Christen voor Israël zo'n beetje betrokken bij het Israëlcentrum. Heb je dat ooit meegemaakt dat er zo'n sentiment in de Kamer was?
Nee, in de beginjaren al sowieso niet. Mm-hmm. Het was ook altijd
de jaren 80,
een morele steun die we op die manier probeerde te geven wanneer beginnende immigranten die in arme omstandigheden ergens uit Rusland of uit de wereld naar Israël kwamen, geholpen moesten worden om een bestaan op te bouwen. Kibbutzim, kleine producten, kleine bedrijfjes. En regelmatig werd Israël toen al geboycott in de 70, in de 80e jaren.
En de was het ook het sentiment in de Tweede Kamer op dat moment, in de jaren 80?
Maakte wel eens een opmerking, mm-hmm. maar nooit. Er werd toen wel eens op een bepaald moment gekeken waar ligt eigenlijk de lijn, de grens tussen de gebieden en Israël. Ja. En dan werd er wel eens een opmerking, maar het is nooit tot een verbod geleid. Mm-hmm. En Karel van Oort, die de Christenen voor Israël gestart heeft, dat begon met het Israël Productencentrum, die heeft als bemoediging voor die nieuwe Joodse immigranten is die producten gaan importeren. Heeft een heel netwerk van consulentes opgezet. Ja. Die dan in de vriendenkring die producten afzetten. Gewoon om dat volk dat van alle kanten bedreigd werd een hart onder de riem te steken.
Maar je ziet dus wel zeg maar, in de politiek een beetje een kanteling tegen Israël. Dat dat veel meer
dat,
is dan vroeger.
Dat begon toen ook al op te treden. Ja. Een man als vredeling, toen Israël werd aangevallen in één keer bij een van die oorlogen, toen de omgevende landen zich op Israël stortten en Israël broodnodig militaire hulp nodig had. Ja. Die gaf zonder blik of blozen toestemming aan de Amerikanen destijds gewoon van de Nederlandse vliegvelden gebruik te maken als tussenlanding om die wapens naar Israël te exporteren. Ja. Dat vonden ze in Nederland heel gewoon. Dat vond de politiek heel gewoon. Mm-hmm. Nou, daar zie je aan wat er in de laatste
decennia
20
gebeurd,
jaar toch is omgeslagen in Nederland.
En goed, nu is er dus een soort boycott afgekondigd. Concreet gaat het over een importverbod van producten uit de westelijke Jordaanoever. Dus het gaat met name om producten die gemaakt worden in Israëlische nederzettingen, zoals die heet. Dus Israëlische dorpen. Wat betekent het eigenlijk, zo'n boycott? Wie is er de dupe van een boycott van die producten uit de nederzettingen?
Ik las vanmorgen nog een aardig artikel in de Telegraaf. Mm-hmm. Waarin al meteen gezegd werd, het moet nog blijken wat het voor, zoals je zegt, wat voor maatregelen het worden en hoe ze dat precies gaan uitwerken. Ja. Maar dit gaat gewoon ten koste, degene die er echt onder te lijden krijgen, zijn de Palestijnen. Ja. 70% van de Palestijnen werkt in bedrijven.
Nou, precies andersom. 70% van de werknemers zijn Palestijnen. Ja. Dat is wat je bedoelt, hè? Ja.
Precies. Ja. Die werken daar in die bedrijven, hebben daar hun inkomsten van, zijn daar ook van afhankelijk voor hun dagelijks bestaan. Als je dat dus probeert af te knijpen, tref je rechtstreeks de Palestijnse gezinnen die daar wonen. Dus wat haalt het uit? Wat ik veel erger vind, is dat überhaupt de Nederlandse regering aan een ander land gaat opleggen een boycott. Gaat zeggen, wij respecteren niet jullie beslissingen die je neemt in je land ten aanzien van je politiek.
Mm-hmm.
Wij zullen je dwingen,
ja,
om wat wij vinden dat er gebeuren moet, mm-hmm, dat je dat gehoorzaam gaat volgen.
Ja.
Wij zijn de baas eigenlijk over jullie. En dan zal Nederland zich niet verbeelden dat. Maar in het kader van de Verenigde Naties, mm-hmm, als daar dan resoluties genomen worden, dat die bindend en dwingend moeten worden opgelegd, zodat die wereldregering de lidstaten gaat dwingen om te volgen wat ze daar beslissen.
Ja.
Dat kan Israël nooit accepteren.
Nee. Nog even terug, hè, over die boycott. Want je noemde net al terecht van boycott is niet nieuw. Dat is niet iets wat gisteren is uitgevonden, maar het bestaat eigenlijk al vele jaren. Een bekend voorbeeld daarvan is ook de druk die in de tijd op een best wel bekend Israëlisch bedrijf werd uitgevoerd, SodaStream. En die daardoor zich gedwongen voelde om hun bedrijf te verplaatsen van de westelijke Jordaanoever naar, ik geloof, de Negev-woestijn zitten ze nu, waardoor dan weer 500 Palestijnen zonder baan kwamen te zitten. Maar mijn vraag is eigenlijk van die boycottbeweging, hè, van tegen Israël. Verwacht jij dat deze aankondiging van producten uit westelijke Jordaan, over die mogen strakjes niet meer, dat gaat leiden tot een algehele boycott van Israël?
Nou, je verbaast je onderhand nergens meer over. We zullen het zo meteen ook vooral vanuit Bijbels perspectief proberen te gaan belichten.
Ja.
Maar dat er een beweging is, zoals je in je aankondiging al zei, dat de machten van deze wereld al eeuwenlang hebben getracht om het voor het zeggen te hebben in dat kleine landje in het Midden-Oosten en vooral ook over de stad Jeruzalem, dat dit nu weer met hele andere filosofische, politieke achtergronden opnieuw gaat gebeuren, dat de wereld zich steeds meer keert tegen Israël. En dat is natuurlijk al zonneklaar bij al die resoluties die in de Verenigde Naties worden aangenomen, waarvan meer dan een kwart tot een derde altijd over Israël gaan, altijd negatief. En dat die altijd met praktisch algehele stemmen worden aangenomen.
Ja. Maar is het in dit geval symboolpolitiek? Want zoveel bedrijven zijn er nou ook weer niet op de westelijke Jordaan over. Wat is jouw visie daarop?
Nou, het is voor mij een signaal. Want in de praktijk stelt het niks voor,
nee,
waarschijnlijk. Maar het is een hele principiële kwestie. Wie heeft het voor het zeggen, tenslotte, in een land? Zijn wij dat, de wereld, onze wereldorganisaties? Ja. Of is dat land zelf autonoom, kan die op eigen gronden beslissen? Zeker wanneer zo'n land ook nog eens een keer een democratisch bestel gekozen heeft als staatsvorm.
Het gaat over de soevereiniteit van de staat.
Soevereiniteit van een land.
Ja.
Dus dit is meer een principiële kwestie,
ja,
dan een praktische kwestie.
Ja.
Israël moet en zal de resoluties die de Verenigde Naties vaststellen, of die een land als Nederland, die zullen ze moeten volgen. Zo niet, dan krijgen ze een draai om de oren.
Worden geïsoleerd.
Worden ze geïsoleerd en tenslotte helemaal uitgespuugd,
ja,
om het zo maar te zeggen.
Nou ja, het interessante is, en dat brengt ons eigenlijk bij ons onderwerp van deze uitzending, want het draait altijd weer om Jeruzalem. En even de wijde omgeving van Jeruzalem, die neem ik er dan even bij. Judea en Samaria. Want ja, als je kijkt naar zo'n boycott, is het ook opvallend dat er zoveel gebieden zijn overal ter wereld waar onrust is. Maar Nederland heeft nog nooit onafhankelijk maatregelen aangekondigd, boycottmaatregelen tegen een land, behalve nu. Dat is interessant.
Ja, en dat
hoe
laat
komt dat?
Ja, dat laat je de diepgeestelijke achtergrond zien, dat het om een principiële kwestie gaat.
Mm.
Want als je kijkt naar Israël, dat is eigenlijk een uniek land. Wie is de eigenaar van dat land? En dan ga ik dus gewoon de Bijbel open doen.
Ja.
Dan lees ik in Leviticus 25, dat is een van de vijf boeken van Mozes. Samen, die vijf worden ook wel de Torah genoemd.
Mm-hmm.
In dat boek van de Torah lees je dan in Leviticus 25, waar de Allerhoogste zegt, want het is het woord van God, de Bijbel. Het land Israël zal niet voor altijd verkocht worden, mag niet in vreemde handen overgaan, ook niet door verkoop. Want het land is van mij.
Dat staat in de Bijbel.
Dat staat hier, dat lees ik hier letterlijk voor. Ja. Dat zegt de Allerhoogste. Het land, dat kleine land, is van mij. Hij heeft de hele wereld en het hele universum, want hij is de schepper van alles. Maar hij heeft speciaal dit land uitgekozen voor zichzelf. En hij zegt tegen Israël, en jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij mij.
Dus het is niet van Israël het land?
Het is niet van Israël. Ja. Het is het land van de Allerhoogste. Hij zegt, dat is mijn eigendom. Vervolgens, in Psalm 105 zegt hij, u zal ik het land Kanaan geven als het u toegemeten erfdeel. Maar het blijft mijn land en het is mijn land. En jullie zijn eigenlijk huurders van een woning waarvan ik
land.
Ja. De eigenaar
ja.
ben.
Nou ja, toen we dit onderwerp van deze uitzending aan het bespreken waren, toen zei jij, Jeruzalem is Gods sleutel tot wereldvrede. En toen mijn collega's en ik dat hoorden, toen dachten we wel van, nou, dat beeld lijkt wel heel erg ver weg. Ja. Dat Jeruzalem de sleutel zou zijn tot Gods wereldvrede.
Ja. Waarom
zelfs vind je dat nu een relevant onderwerp?
Ja, om de mensen ook te bemoedigen. Mm-hmm. Mensen weten niet meer waar ze het zoeken moeten. Ze zien zoveel bedreigingen. Er gebeuren zoveel dingen in de wereld. Je zit op verjaarspartijtjes en je probeert iets te zeggen vanuit je christelijk, je Bijbels geloof over Israël, over het Joodse volk of over de stad Jeruzalem. En je wordt meteen overspoeld door een golf van weerstand, zodat je op de duur denkt, nou ja, ik begin er maar niet meer over. Want, en hoe zit het eigenlijk?
Ja.
Komt dit nog wel ooit goed?
Maar dat is denk ik de vraag die veel mensen ook hebben. Van, is het niet een beetje een utopie dat er in de Bijbel staat, het is vrede, komt uit Jeruzalem en het is een stad van vrede? Want het, nou ja, laten we kijken naar de afgelopen duizenden jaren. Het is niet bepaald vrede geweest daar.
Nee. En daarvoor moet je opnieuw gewoon naar de Bijbel gaan. Wat is de stad Jeruzalem? Je zei al stad van de vrede. Dat betekent de naam ook. Jeruzalem.
Shalom, zeg maar.
Ja, daar zit shalom in. Stad van de vrede. Salem, de eerste keer dat je het in de Bijbel tegenkomt, is al bij Abraham. Die daar een Melchizedek aantreft. Kan ik nu niet uitvoerig over spreken. Maar die verschaft aan Abraham wat hij nodig heeft naar brood en zegen. De tweede keer dat je tegenkomt, is opnieuw Abraham in Genesis 22. En dan wordt hij op de proef gesteld om Isaac te offeren. Mm-hmm. Rembrandt heeft daar nog eens een prachtig schilderij van gemaakt. En dat is zijn enige zoon. En God had beloofd dat hij een groot volk zou worden. En dan moet hij die zoon gaan offeren. Maar hij vertrouwt God. En dan is hij bereid om Isaac te offeren. En Isaac is bereid om als offer te fungeren. En dan ligt hij gebonden op dat altaar, midden in de woestijn, mm-hmm. op een berg. En die berg wordt Moria genoemd. Andere naam vind je niet in dat gedeelte. En dan is daar die engel die zegt, niet doen, zwaar terug. En dan wordt er een schaap, een lam in de struiken zit daar. En dat mag het offer worden
ja,
op dat moment.
In plaats van Isaac.
En dan zegt Abraham, en dat is een heel opmerkelijke plaats, omdat het om die plaats gaat waar het gebeurt. Je leest dan in vers 22.
Genesis 22 vers.
En Abraham, vers 14 is het. Genesis 22 vers 14. Abraham noemde die plaats Moria dus. De Heere zal erin voorzien. Hij zal voorzien op die plaats wat er nodig is. Waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Dat is toen nog een kale heuvel. Maar later blijkt die plaats de plaats te zijn die ook Mozes bedoelt. Als hij het volk uitleidt uit Egypte naar het beloofde land, En ze komen bij de berg Sinaï en Mozes heeft een ontmoeting met de Allerhoogste God en hij krijgt de wet van God. Mm. De Torah ook, met de 613 ge- en verboden, die Israël moeten helpen om in het land een goed, ordelijk, vreedzaam bestaan op te roepen. Dan zegt Mozes al dat wanneer je in het land komt, zal daar een plaats zijn waar de Allerhoogste zijn naam zal doen wonen.
Maar kun je me uitleggen? Want eerder vertelde je in de uitzending, God is de schepper van de hele aarde. Hij is overal, dat geloven we ook als christen. Hij woont in ons hart, hij is overal. Waarom is die plek, die ene stad dan zo belangrijk?
Ja, dat moet je hem vragen.
Ja, maar misschien heb je een antwoord. Dat hoopte ik eigenlijk.
Het laat je zien wat een bijzonder volk dat is, dat hij zelf geschapen heeft. Het laat zien wat een bijzonder land, dat kleine landje Israël is. Hij heeft ook aan de volkeren hun gebieden gegeven waar ze mogen wonen. Handelingen 17. Dus het is alles, maar dat stukje land en in dat land die plaats, daar heeft hij gekozen, daar zal ik persoonlijk op aarde aanwezig zijn en wonen om vanuit dat punt de hele wereld te gaan zegenen.
Dat is de plek waar God...
Dat is die plek waar hij zijn naam zal doen wonen. Ja. De Shechina, de heerlijkheid. Mozes zegt van die plek, als je in het land gekomen bent en je wilt je Pesach vieren, je feest van de uittocht uit Egypte, dan mag je de lammeren daarvoor niet slachten op elke plek in dat beloofde land. Nee, alleen op de plaats die hij... En dat bleek tenslotte Jeruzalem te zijn.
Maar je noemt die Shechina, hè? Je zegt dat betekent de heerlijkheid. Ja. De aanwezigheid van God wordt het ook wel genoemd. Het onderwerp van onze uitzending is dat Jeruzalem de sleutel is tot wereldvrede. Zit die sleutel dan in die aanwezigheid van God?
Die is in de aanwezigheid van God. Dat is het precies. Abraham, als die geroepen wordt, dan is hij alleen nog eens een uppie. Er is nog geen Israël, er is helemaal niks. Alleen Abraham en Sarah. En dan zegt hij al tegen Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal zegenen wie jou zegent. Ik zal vervloeken wie jou vervloekt. Nou, er zijn heel wat mensen die tegenwoordig Israël vervloeken. Mm. Maar God zegt, ik zal vervloeken wie jou vervloekt. En in jou of door jou zullen alle volkeren van de wereld gezegend worden. Dus hij heeft het volk geschapen, hij heeft het land genomen, hij heeft de stad Jeruzalem als plek aangewezen om van daaruit door middel van dit volk, vanuit dit land en vanuit die stad, de hele wereld te gaan zegenen.
Is God altijd gebleven in Jeruzalem, de Shechina?
Nee, dat is niet altijd gebleven. Die Shechina, toen het volk door de woestijn ging, toen hadden ze een tent waarin God woonde, de tabernakel. En in het heilige der heiligen van de tabernakel, daar rustte ook die wolk. Overdag een wolkkolom, 's nachts een vuurkolom. En als die wolk in beweging ging komen, dan trok het volk erachteraan. Nee. Stopte de wolk, stopte de Allerhoogste, dan bleven ze daar zitten. Toen ze bij het land kwamen, waar moest je die tabernakel neerzetten? Waar zou God, want dat was zijn woning, wisten ze niet. Dus ze slepen het van hier naar haar, kwam uiteindelijk bij de Filistijnen in Gaza terecht, notabene. Ja. En daar gebeurden de meest vreselijke dingen. En toen zei ze, neem dat ding alsjeblieft weer mee. Uiteindelijk bleek de plek te zijn Jeruzalem. En dus toen, en dat gebeurde pas onder koning David, 1000 voor Christus. Hij heeft de materialen, het goud en het zilver bij elkaar gebracht. Salomo heeft de tempel gebouwd. Hij mocht dat niet, David had te veel bloed aan zijn handen. Hij moest constant oorlog voeren tegen de vijanden. Maar Salomo heeft het gebouwd en toen dat gebouw klaar was en Salomo prachtig gebed gesproken heeft, toen daalde die kolom, die wolkkolom met vuur neer op het grote brandofferaltaar daar van die tempel en nam hij bezit van het huis. Ja. Zolang die tempel er was, is de Shechina, de heerlijkheid van God, daar gebleven. Totdat de Babyloniërs kwamen. Die hebben Jeruzalem veroverd, de stad verwoest, honderdduizenden Joden weggesleept, ja. Groot bloedbad aangericht en de tempel vernietigd. En alle prachtige gouden, zilveren, heilige voorwerpen meegenomen, meegesleept naar Babylon. Toen was de Shechina dus niet meer in Israël aanwezig. 70 jaar later mochten ze terug, hebben ze weer een tempel gebouwd, kleine tempel. Maar de Shechina heeft nooit daarin zijn intrek genomen. Als je Ezra 3 leest, het was de oude mensen die huilden, want die wisten zich nog te herinneren wat een fantastische tempel dat was.
Ja.
Het was een goede tempel, de offers werden gebracht, maar die heiligheid, die naam van de Heer, is er niet ingegaan.
Iets wat dan wat nog moet gebeuren?
Dat is iets wat nog moet gebeuren.
Ja.
Die tempel, die eerst vrij klein was, maar door Herodes is tot een prachtig bouwwerk gemaakt. En toen kwamen dat is de tempel waar Jezus in ging. Om te zijn in de dingen van zijn vader. Waar hij ook als babytje gebracht heeft. Zodat hij als Jood, dat er met hem gedaan zou worden wat de Joodse wet voorschrijft. Hij was vreselijk gesteld op de tempel. Toen het een soort koopmansgebeuren werd. Toen joeg hij ze met een zweep de tempel uit. Hè?
Ja.
Jullie hebben een roversgol van het huis van mijn vader gemaakt. Ja. De Romeinen hebben die tempel vernietigd. En opnieuw honderdduizenden, zo niet miljoenen Joden verstrooid. Hoewel er altijd Joden zijn blijven wonen.
Ja.
En toen was de tempel, is trouwens gebeurd op dezelfde dag dat de tempel van Salomo vernietigd werd. De 9e van de maand af. Op diezelfde dag hebben de Romeinen de tweede tempel vernietigd.
Ja, en dat is ook nog een rouwdag vandaag, de dag
dat
voor de
Joden. Dat is jaarlijks een rouwdag voor Israël in het hele land.
Maar even terug naar het hier en nu. Hè? Want je zegt Jeruzalem, dat speelt in de Bijbel een hele centrale rol. Dat zien we door de hele Bijbel heen. Er zijn allerlei beloftes. Er zijn minder goede dingen die met Israël gaan gebeuren. Er zijn ook mooie dingen, zoals bijvoorbeeld de vrede die vanuit Jeruzalem komt. Maar het lijkt zo haaks te staan op wat we allemaal zien vandaag de dag. We hadden het er maandag in de uitzending nog over. Een aanslag in Jeruzalem. We zien dat Hamas, toen ze op 7 oktober 23 Israël aanvielen, was het de Al-Aqsa-storm. Dus het ging ook om Jeruzalem. Dus Jeruzalem lijkt op dit moment vooral gekoppeld aan heel veel oorlog, ellende en verdriet.
Ja.
Terwijl het zo anders is in het beeld wat jij schetst over de toekomst. Hoe kan dat?
Het is maar waar je naar kijkt. Hè. Het glas kan half vol of half leeg zijn. Op het moment dat het Joodse volk al nu meer dan 100 jaar bezig is terug te keren, vervulling van Bijbelse profetie, naar het beloofde land, en God kennelijk nu bezig is de geschiedenis te voeren naar dat lang verwachte doel van vrede op aarde en het koninkrijk van vrede over de hele wereld,
lijkt het alleen maar erger te worden in die periode.
Op dat moment is het net alsof de machten der duisternis iets in de gaten beginnen te krijgen. Van jongens, nu is het menens. De Joden keren terug. Dat betekent dat Jeruzalem hersteld gaat worden. Dat het werkelijk de stad van de vrede zal zijn. Dat betekent ook dat er weer een tempel zal zijn in het hart van Jeruzalem. De laatste tempel.
En daar hebben ze geen zin in.
En daar hebben ze absoluut. En ze zullen dus op alle mogelijke en onmogelijke manieren proberen dat proces te dwarsbomen. Dat God, want ze beseffen als tenslotte de Messias van Israël opnieuw komt, Jezus, en vanuit Jeruzalem die vrede over, dat het voor hun eindje besluit is.
Wanneer komt dat kantelpunt? Wanneer is Jeruzalem niet meer die stad van oorlog, maar juist de stad van shalom?
Dat is die nu al bezig te worden. Niet alleen.
Dus niet één moment in de geschiedenis dat het ineens omdraait.
Je ziet nu al, toen dat proces op gang kwam, de Alia, terugkeer naar het land, waar wij ook als Christenen voor Israël actief zijn, in het oorlogsgebied van Oekraïne, waar Koen zit met zijn medewerkers, om de Joden te helpen terug te keren.
Ja.
Nu het land wordt hersteld en het langzaam maar zeker begint uit te groeien naar de Bijbelse grenzen die er zijn in dit boek. Ik heb het in mijn boek Waarom Israël in het 7e hoofdstuk nauwkeurig omschreven wat de Bijbelse grenzen zijn, waar Israël dus ook niet buiten mag. Maar dat is wat God gezegd heeft, zo, dat zijn de grenzen van het land. Hij is dus bezig het land te herstellen. Het wordt iedere keer een stukje groter. Mag nooit groter worden dan de gestelde grenzen. De stad Jeruzalem, die 19 jaar gedeeld was tussen 1948 en 1967, voor de enige keer in de geschiedenis, is weer één stad geworden. Dus Jeruzalem wordt hersteld. Waar nu nog het wachten op is, is dat dat proces uit de hele wereld nu versneld door zal gaan, dat de Joden terugkeren. Joodse vrienden hebben me gezegd, zodra er weer de normalisering is, daar verwachten wij dat er 1 miljoen Joden terug gaan keren. Dit keer vooral ook uit Amerika, Engeland, Frankrijk, Australië. Was het tot voor kort vooral Rusland en andere landen, omdat ze zich daar nu niet meer veilig voelen.
Maar die terugkeer van de Joden heeft dus te maken ook met de functie van Jeruzalem, het gaat, de rol van Jeruzalem.
Ja, het gaat door. God gaat dat volk gebruiken. Mm-hmm. Dat was van meet af de bedoeling. Om de wereld te zegenen. Dus dat volk moet er, dat doen ze nu al een beetje natuurlijk. Hè? Als je naar de Nobelprijswinnaars kijkt, is ik geloof 25% of meer is Jood. Mm. Dus de zegen die via dit volk door de wereld komt.
Dat is nu al, en het Joodse volk.
Maar dat ook zal alleen maar toenemen. En dat staat prachtig in 1 Jesaja 27 vers 6. In de komende dagen zal Jacob wortel schieten. Jacob is Israël. Zijn worteltjes weer in de grond daar poten. Israël zal bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen. En dan gaat het echt niet alleen om de sinaasappeltjes van Jaffa. Dan gaat het om alles wat God in dit volk geïnvesteerd heeft aan kennis. De ge- en verboden, hoe je een gezonde, een vreedzame maatschappij opbouwt. Die vruchten zullen, hè, zodat ze de wereld met vruchten gaan vervullen. Ja. En dan lees je in 25, dan komt er ook een eind aan die haat van de volkeren. Want die volkeren zijn doof en blind. Die zien absoluut niet wat een belangrijk of apart of een speciaal of een geweldig volk dat Joodse volk is. En ook niet dat land en ook niet die stad Jeruzalem. Want ze zijn doof en blind.
Ja.
Dat zegt hij hier in vers 7 in Jesaja 25. Hij zal op deze berg, dat is de berg Sion, in het hart van Jeruzalem, de tempelberg. Hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle naties omsluiert. Die
zodat
hebben kennelijk
ze wel
allemaal
kunnen gaan zien, ja.
Die zal dan vernietigd worden.
Is het uiteindelijk de rol van de Messias, Jezus, om dat te gaan doen? Die sluier wegnemen, de vrede brengen die vanuit Jeruzalem over de hele wereld gaat?
Zeker. Ik denk dat het wegnemen van de bedekking, van de sluier over de volkeren, vooral ook een werk is van de Heilige Geest. Mm-hmm. Die in één keer vanuit dat centrum, ja, want daar is ook de geest uitgestort, die overigens in de hele wereld aanwezig is. Maar die zal de doofheid en de blindheid van de volkeren wegnemen. Waarmee alle volkeren, de bedekking waarmee alle volkeren bedekt zijn. En de smaad van zijn volk Israël, de Jodenhaat, in de hele wereld, zal hij van de gehele aarde verwijderen. Dan komt er dus een einde aan de Jodenhaat, aan het antisemitisme. Dan gaan de volkeren een keer zien wat een bijzonder volk Israël is. Maar ze gaan, en Israël, die ook zo zijn doofheid en zijn blindheid heeft, mag in één keer gaan zien wie Jezus werkelijk is. Dat lees je in Zacharia 12. En dan komt hij. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg.
In Jeruzalem.
In Jeruzalem, waar hij ook ten hemel gewaard. Dan zal hij zitten op de troon van zijn vader David. De wolk zal komen om hem terug te geven aan de aarde. De wolk zal zich vestigen in de laatste tempel. Hij zal zich vestigen op de troon van vader David in Jeruzalem, zodat dan het geestelijke en het materiële welzijn over de hele wereld zal gaan plaatsvinden.
We gaan een beetje richting einde uitzending, Willem, maar ik heb nog een paar vraagjes. Is er een Jeruzalem, dat vrederijk noem ik het maar even, Jeruzalem, is daar ook plek voor niet-Joden?
Daar is zeker plek voor niet-Joden. Alles is geregeld in dit boek. He, diezelfde profeet Ezechiël, die ziet hoe de heerlijkheid verdwijnt uit de tempel. Maar die ook ziet hoe de heerlijkheid terugkeert naar de laatste tempel. Diezelfde Ezechiël heeft in Ezechiël 43 gesproken wat het recht is van de niet-Joden in Israël.
Ja.
Dus zeg maar van de Palestijnen of mensen uit andere volkeren die daar op een of andere manier beland zijn en daar wonen. Je leest dan in Ezechiël 47 vanaf vers 21. Dit land nu zult gij onder u verdelen naar de stammen Israëls. De 12 stammen krijgen elk een stuk van dat land. De stammen van Israël. Ge zult het tot een erfdeel verloten onder u en onder de vreemdelingen die onder u vertoeven. En die onder uw kinderen verwekt hebben. Deze zult gij als onder de Israëlieten geborenen beschouwen.
Die horen erbij.
En ze zullen met u een erfdeel bij loting toegewezen krijgen onder de stammen Israëls. In de stam waarbij de vreemdeling vertoeft, daar zult gij hem zijn erfdeel geven uit het woord van de Heere Heere. Dus de vreemdelingen in Israël. Het is Israël, ze zullen zich moeten voegen naar de wetten enzovoort van de staat. Maar waar ze ook maar wonen, zullen ze recht hebben op eigendom, op een huis, op boomgaarden, op olijfgaarden. En hun kinderen zullen dat erven. Dat mag ze ook niet ontnomen worden. Daar hebben ze recht op, omdat hij dat zo geregeld heeft, ook voor de vreemdelingen die in het land wonen.
Laatste vraag, Willem. In de Bijbel staat, bid voor de vrede van Jeruzalem. Hoe kun je wat voor belang heeft die oproep die in de Bijbel staat eigenlijk voor ons als christenen?
En hoe lang moeten we dat blijven doen?
Dat bidden voor. Ik neem aan dat het zover is, maar.
Ja. Er staat in Psalm 122, bid voor de vrede van Jeruzalem. Er staat niet, bid voor de vrede van Rome of van Moskou of van Amsterdam of van wat dan ook. Nee, bid voor de vrede van Jeruzalem. Natuurlijk mag je ook bidden voor al die andere steden en ook voor je eigen land. Mm-hmm. Dat is natuurlijk helemaal geen punt. Maar de Bijbel zegt, bid voor de vrede van Jeruzalem.
Ja.
Pas als Jeruzalem tot zijn doel komt, dan gaat de hele wereld gezegend worden. Dus bidden voor de vrede van Jeruzalem is bidden eigenlijk voor de komst van de vredevorst naar Jeruzalem. Want dan pas zal Jeruzalem het centrum van de wereld worden. Jesaja 2, vers 2 tot 4. De oorlog zullen ze niet meer leren. Hij zal recht spreken. Hij zal zeggen, zo gaan we je problemen oplossen. En dat doet hij met gezag. Hmm. En hoe lang moeten we dus bidden voor die vrede van Jeruzalem? Je moet thuis maar eens de hoofdstukken 22, of 62 en 63
van Jesaja,
lezen.
Neem ik aan.
Jesaja 62. Ja. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Op uw muren, vers 6, heb ik wachters aangesteld die de ganse dag, de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. En in geestelijke zin zijn wij ook wachters op de muren van Jeruzalem. Wij roepen diezelfde Here aan. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Gij die de Here indachtig maakt. En christenen zijn zulke mensen. Gunt u geen rust. En laat hem geen rust. Totdat hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.
Dus we hebben nog wat te bidden voor.
Dat hebben we en daar moeten we mee doorgaan. Mm-hmm. Maar het gaat nu snel.
Ja.
De machten der duisternis zijn in opmars. Maar God gaat van zijn kant rustig door om zijn plan te realiseren. Om land en volk, stad te herstellen. Om daardoor de hele wereld te zegenen. En de machten der duisternis zullen het loodje moeten leggen. Die gaan eigenlijk een vreselijk lot tegemoet. die diepgeestelijke strijd, want dat is het, die je nu voor je ogen ziet afspelen, waar ook die boycott mee te maken heeft en die Verenigde Naties. Het is net alsof de wereld voelt waar het heen gaat en het absoluut nog altijd niet wil. En er dus zal proberen dat of te vertragen zo lang mogelijk, of het helemaal te stoppen, het land in stukken snijden. Ja. Hè, twee staten oplossing, Joel 3. De toren van de Allerhoogste zal worden op wanneer je zijn land in tweeën deelt. Met wat voor goede of slechte bedoelingen ook. Dan zal hij de volkeren verzamelen om met ze af te rekenen. Juist in Israël. Dus die oorlogen, waar de Bijbel ook, die komen er ook.
Ja.
Maar het zijn tijdelijke dingen die uiteindelijk, en wie weet hoe spoedig reeds, zullen gaan uitmonden in dat prachtige vergezicht dat hij het voor het zeggen heeft over de hele wereld.
Zullen we daarvoor bidden?
Ja. Ach, Heere, wat is dat geweldig, dat we weten mogen dat het goed afloopt. Heere, liegen kunt u niet. U heeft zelf in uw woord, dat u aan Israël geschonken hebt, en via Israël ook aan ons, dat u zult doen wat u beloofd heeft. Uw ja is ja, en u komt daar niet op terug. Heere, dat mag een troost zijn in de eerste plaats voor Israël. God zal niet laten varen wat zijn hand begon. Maar het mag ook een troost zijn voor ons in alle verwarring van de tijd waarin wij leven. Die wel de laatste dagen genoemd wordt. De eindtijd die voorafgaat aan dat prachtige koninkrijk van vrede. Heer, op alle mogelijke manieren leugens regeren. Mensen worden doodgeschoten. Iemand in Amerika, we denken ook aan de familie van die 31-jarige man die zo moedig het debat aangegaan is in Amerika en nu een vrouw en kinderen achterlaat. Heren, wilt u ze troostend nabij zijn? Heren, we bidden u ook voor de vijanden van Israël. Heren, verlossen uit die greep van de machten der duisternis, van die haat die ze van jongs af aan al wordt ingeprent. Heren, verlossen daarvan, zodat zij ook in één keer de God van liefde gaan ontdekken. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van Jezus Christus, zodat ze blij en verloste mensen worden die niet langer proberen Israël te vermoorden en denken dat ze daarmee rechtstreeks naar het paradijs gaan, maar die Israël gaan troosten en helpen en bijstaan en zegenen. Heren, we bidden u voor Israël zelf dat het moment toch spoedig mag aanbreken dat u hun doofheid en blindheid zult wegnemen en ze mogen zien wie Jezus waarlijk is. We bidden op dit moment ook voor de politieke en de militaire leiders in Israël en al die jongens en meisjes die onder de wapen geroepen worden, die de strijd met dat kwaad moeten aangaan. Heren, wees ze dicht nabij. Geef dat ze ook die gegijzelden die al meer dan 2 jaar vastzitten, heren, dat ze de troost vinden en de moed door hun innerlijke relatie met de God van Israël. Heere God, laat komen God uw rijk. Christus uw heerschappij. Messias, kom. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Willem, dank voor je komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven en betrokken. Ga daarvoor naar onze website. cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen over de actualiteit in Israël. En ook deze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals, heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.